Wij waren in Efeze hoofdstuk 2, waar de apostel uitgebreid spreekt over de beiden, de twee, die tot één gemaakt zijn in Christus. En in Christus gaat het dan om natuurlijk één volk, maar ook om één tempel. Dat wil zeggen, niet zomaar één volk, maar één heilig volk, een verkregen volk, hem ten eigendom, of hoe dat maar heten mag, met termen die ik nog voor het gemak maar even weer ontleen aan Exodus 19, dan wel 1 Petrus 2. De aardigheid is nu dat als we van hier verder gaan, dan zouden wij vanuit Efeze 2 gewoon door kunnen lezen in Efeze 4. Ik vind dat leuk en ook de moeite waard om te vertellen. Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. 4 vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dan weet je meteen welke roeping dat is. Dat is de roeping van koninklijk priesterlijk volk. En voor ons individueel, wij worden geacht koningen en priesters te zijn. Koning, schuine streep, priester. Of beter nog een verbindingstreepje, koning, priester. Dat betekent dus automatisch ook dat het is naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. Nieuwtestamentische koning en priesters. En zo heet het in Openbaring 1 ook. Christus die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Ik meen vers 6, en anders was het vers 9, dat weet ik niet meer, van Openbaring 1. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid, staat er dan. En wat ik u probeer te demonstreren is dat dus hoofdstuk 4 gewoon aansluit aan hoofdstuk 2. Dan mis je niet veel. Ik kan moeilijk zeggen, dan mis je niks, want het is interessant genoeg. Wat er in hoofdstuk 3 vermeld staat. Maar als dat hoofdstuk 3 er niet zou zijn, zou je het niet missen. En dat is precies waar het om gaat. Want, en dat dat inderdaad de bedoeling is, en niet maar een vondst van mij, maar dat het vast ligt in de structuur, de opbouw van deze brief, dat is ook duidelijk te zien. Want ik las verder in hoofdstuk 4 met, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Maar als ik verder gelezen had, netjes in hoofdstuk 3, dan staat er, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. En dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Met andere woorden, de draad die in hoofdstuk 3 opgepakt wordt in het eerste vers, is volstrekt dezelfde als die in hoofdstuk 4 wordt opgepakt in hetzelfde vers. Je hebt dus een alternatief. Namelijk, je kunt vanuit hoofdstuk 2 doorlezen in hoofdstuk 3. Je kunt ook doorlezen in hoofdstuk 4. Ja, want je kunt niet alles tegelijkertijd vertellen, maar wat op neerkomt is dat heel hoofdstuk 3, en dan zeg ik het iets plechtiger en wat wetenschappelijker dan wel literair verantwoord. Hoofdstuk 3 is te beschouwen als een parenthese, heet dat. Een parenthese. Een tussenstelling, heet dat, als je het netjes vertaalt. Een tussenstelling. En voor als het nog makkelijker moet, dan staat het gewoon tussen haakjes. Op een zijlijn. Of ergens binnen een kadertje aan de kant, zoals we tegenwoordig op bladzijde van de tekst opmaakten. Een extra kadertje in de kant en dan staat daar weer wat in. Een uitgebreide voetnoten deden ze vroeger ook. Ik heb boeken met voetnoten van wel een halve bladzijde enzovoorts. Ik heb er geen bezwaar tegen, maar die verrekte kleine lettertjes altijd dan. Hè? Dan worden er ineens een zespunt en zo. Dan kan ik het niet meer lezen. Dat wordt moeilijk. Maar zoiets is het. Echt wel. Want hoe dan ook, hoofdstuk 4 spreekt over de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is een roeping tot het koninklijke en priesterlijke volk. Niettemin, de apostel voegt als het ware een hoofdstuk tussen. Er is vast wel eens iemand geweest die ooit beweerd heeft dat het later tussengevoegd is. Ja, Omdat men kennelijk vergeet is dat je ook zoiets kunt construeren. En dat je een layout kunt maken van, hoe zeggen ze iets, van een stuk dat je gaat schrijven. En dat je van tevoren bepaalt dat je het zo in elkaar gaat steken. De structuur van een stuk proza, dat kan toch heel goed? Maar ja, sommigen zijn daar te dom voor, denk ik. Ja, sorry. Maar die zeggen dat, ja, het is later tussengevoegd. En ze zitten er dichtbij. Want de bedoeling van het schriftgedeelte van hoofdstuk 3 is ongetwijfeld dat het in de structuur van het boek het onderwerp van dat hoofdstuk ook aangeeft. Want het onderwerp van hoofdstuk 3 is nou eenmaal die parenthese, die tussenstelling in wat ik altijd toch maar blijf noemen de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. Waarbij de vraag is wat wij onder normaal verstaan, maar daarom kan ik het ook blijven zeggen. Zoals dit hoofdstuk als het ware een tussengeschoven hoofdstuk is, zo is onze bedeling ook als het ware een tussengeschoven bedeling, vooruit dan. Een tussengeschoven periode. En de structuur van dit schriftgedeelte komt overeen met het onderwerp dat besproken wordt, nou eenmaal. Begrijp me niet verkeerd, in deze parenthese, dat wil zeggen in hoofdstuk 3 staat dat het een en ander in overeenstemming is, vers 11, met het eeuwig voornemen dat God gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is volstrekt in overeenstemming met plan, maar dat bedoel ik nou juist. Je kan toch in je plan zo'n parenthese opnemen. En ook in je planning van de geschiedenis. Of in de planning van je dag. Vandaag wil ik dit of dat doen, maar tussen 1 en 2 ga ik even slapen. Nou ja, ik roep wat geks. Ik wilde zeggen iets anders gaan doen. Toen dacht ik, maar ik doe het elke dag. Ik ga elke dag om 4:30 ga ik naar bed. En dan word ik trouw binnen het uur wakker. En dan begint het andere deel van de dag. Het gaat gewoon voort. Maar toch. In Urk noemen ze dat, op Urk noemen ze dat een knipje doen. Een knipje.
Een nopje.
Een nopje. Oh. Nou ja, ja, dat is Engelse uitspraak. Maar een knipje, je knipt er de dag mee door na het schijnt of zo. Maar je kan toch ook zeggen van ja, maar tussen 2 en 3 ga ik even boodschappen doen. En dan kun je toch gewoon plannen. En dat komt er dan tussendoor, maar dan toch in overeenstemming met de planning. Ik begrijp daar verder het probleem niet van, dat kan toch heel goed. Nou, dat is ook met onze bedeling aan de hand. Ik zeg het met grote nadruk, omdat het nog wel eens zo is dat onze bedeling wordt voorgesteld als daadwerkelijk een volstrekte breuk in de breedste betekenis van de term. Alsof het kapot zou zijn. Een breuk in het werk gaat, maar dat is het niet. En bovendien, wat hij in onze dagen doet, houdt rechtstreeks verband met die profetieën uit het verleden. Maar ook met wat hierna nog komen moet. Dat wil zeggen, in verband met de wederkomst van Christus, want daarin zou de gemeente een zeer belangrijke functie vervullen. En daar gaat het maar om. Het is gewoon onderdeel van het plan Gods. Niettemin meet men de geschiedenis, de heilsgeschiedenis af, met name aan het Joodse volk. Dan moet gezegd worden dat officieel volgens de Bijbel die geschiedenis is onderbroken. En ik doel natuurlijk gewoon op de profetie van de 70ste week van Daniël. Waarbij, ja, ik ga het nou niet demonstreren, want dan ben ik weer zo ver bij Efeze vandaan. Maar waarbij toch ook in dat schriftgedeelte van Daniël 9, wat is het, vers 23 geloof ik tot en met 27, ook te merken is dat daar iets in het verhaal, in het verslag, iets is onlogisch. Je blijft in vers 26 blijf je steken, waar je de 70ste week van Daniël verwacht, omdat in vers 25 er al 69 om zijn. Volgt in vers 27 pas de 70ste week van Daniël. En je zit dus met een vers daartussenin. Nou ja, zo is het geschreven. waar niet mee gezegd wil zijn dat er dan dus een gat zit tussen de 69ste en de 70ste week. Niet noodzakelijk, maar het is wel zo. Niet op deze grond die ik u nu vertel. Maar zo is het wel geschreven. En de structuur van het schriftgedeelte geeft dat dus eigenlijk al aan. En daar gaat het me eigenlijk maar om. Dat zoiets, je komt het vaker tegen in de Bijbel. Soms vinden de vertalers het ook en zetten ze een stukje tussen haakjes. Hier in Efeze 3 ook een stukje, vanaf halverwege vers 3 tot en met vers 4 staat in mijn Bijbel tussen haakjes. En soms helpt dat om dat te zien, dat er inderdaad sprake is van een parenthese, een tussenstelling waarna het verhaal weer gewoon verder gaat waar het gebleven was. Hoe dat ook zij, de apostel vindt dat wij gehoord moeten hebben, Efeze 3 vers 2, dat wij gehoord moeten hebben, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Ik ben altijd wat ongelukkig met de term bedeling. Als ik het nou eens mag zeggen, zoveel jaar. Ik denk de vertalers ook. Die hebben er denk ik ook geen raad mee geweten. Want ja, bestond het woord huishouding eigenlijk in 350 jaar geleden, whenever dat was? Economie in ieder geval niet. Een huishouding. Maar dat nomos, dat kun je vertalen met bedelen. Of gewoon delen, uitdelen, verdelen. Het is geven en nemen. We hebben het woord nemen er aan overgehouden, maar het is net zo goed geven. Het is dus beheren. En oikos, want dat woord is het, oikonomia. Oikos, dat is een huis. Dus het is het beheer van een huis. En bedeling in Nederlands, ja, dat is de sociale dienst. Dat was de armenzorg. Als je daarvan afhankelijk was, was je van de bedeling. Kent u die uitdrukking nog? Dat is, ik weet niet, het is van voor de oorlog, ik weet niet welke, maar in ieder geval van voor de oorlog. Toen maar weer. Zoiets, dus ik ben er wat ongelukkig mee. Maar in het Griekse woord herken je in elk geval ons woord economie, want dat is het. Maar economie betekent huishouding. Al hebben wij de staatshuishouding van gemaakt in de praktijk of zoiets. En sommigen denken bij economie aan zuinigheid, want het woord economisch, dat wordt althans in Nederland beschouwd als iets is economisch als het zuinig is. Hè? Wat ook maar onzin is, want dat betekent het woord helemaal niet. Maar zo gaat het nou eenmaal met woorden. Het is bovendien niet een onjuiste vertaling, maar hij wordt toch niet begrepen. Dus je schiet er ook eigenlijk niks mee op. In elk geval, een bedeling is niet een tijdsperiode. Die zeg ik nog even voor Dr. Schofield, met alle respect. Die in een onbewaakt ogenblik schreef: een bedeling is een tijdsperiode, puntje, puntje, puntje. En daar wordt hij tot vandaag om verguisd. Terwijl het niet zijn bedoeling was te zeggen een bedeling is een tijdsperiode. Maar hij formuleerde wat ongelukkig. Ja, hij begon zijn zin en toen, ja. Maar dan ging niet om die periode, het ging om wat in zo'n periode dan gebeurt. Daar ging het in werkelijkheid om. Maar vooruit, een bedeling is niet een tijdsperiode, maar ik roep altijd direct, nou ja, alles is een tijdsperiode. En ik zei het was voor de oorlog, maar een oorlog is ook een periode. En mijn auto trouwens ook. Nou ja, deze weet ik nog niet hoe lang die periode duurt, maar van de vorige moet ik het ergens nog wel na kunnen gaan, enzovoorts. En soms heb ik herinneringen en dan denk ik, Oh jee, toen reed ik nog met die oude waar ik maar mee reed toen. Enzovoorts. Dat is dan aan elkaar verbonden. Dat was die periode. Alles is van toen tot toen. Dat weet u toch, hè? Voor de geleerden onder ons, we hebben 4 dimensies. Nee, er zijn fantasten, die denken er nog 3 bij uit. Die komen aan 7, vinden ze interessant. Vaak in verband met de Bijbel, natuurlijk. Dan zit je dik in de mystiek. Er zijn ook boeken over geschreven, maar goed. Maar we kennen er echt maar 4. Dat is lengte, breedte, maar dan is alles nog plat. En dan krijg je hoogte, dat is de 3e dimensie, is namelijk de ruimte. En bij de vierde afmeting, want dimensie is afmetingen. De 4e afmeting, ja, dat is niet het gewicht hoor. Je moet wel in dezelfde stijl. De 4e afmeting is de tijd. Wanneer dan? Het is zoveel lang, zoveel breed, zoveel hoog. Maar wanneer dan? U weet wel, je hebt een ijsblokje. En het vriest. En het is zo lang, zo breed, zo hoog. Maar wanneer was dat? Hoe laat? Enzovoorts. Moet die afmetingen veranderen? Er staat op mijn paspoort dat ik 1,83 meter ben. Ik heb in geen tijden gemeten. Maar ik heb zo'n donkerbruine vermoeden dat er al een centimeter af is. Dat wordt vanzelf minder. Wanneer was dat dan? Dat is de 4e dimensie. En dat kom je dus ook inderdaad tegen. Maar goed, ik moet terug naar dit... Dit gegeven hier. Een huishouding. Natuurlijk is het een periode van alles. In de 4e afmeting is tijd. Daar gaat het om. Het krijgt ergens een plaats in het geheel. Dus waar het ook over gaat, het is tijd. Paulus, ja, die leefde van toen tot toen. En hij was zo lang, zo breed en zo hoog. Wat het maar was. Maar je moet niet bij alles hoeven te zeggen, het is een periode van tijd. Maar dat is zo. Dus dat betekent niks. Kunnen we dat weer vergeten. Maar de aardigheid is dat datzelfde woord oikonomia in de Septuaginta, en dat is de enige echte goede regel die ik nu hanteer. Het is niet altijd nodig. Het maakt het soms nodeloos ingewikkeld. Maar het woord oikonomia in de Septuaginta functeert als vertaling van het Hebreeuwse, daar moet ik even nadenken, martial, geloof ik. Namelijk een woord dat vertaald wordt met regeren. Maar als fungeert het zelfstandig naamwoord, en dat is dit, oikonomia, economie, wordt het vertaald met heerschappij. En die betekenis krijgt het dus mee. En dat is niet noodzakelijk van een koning of zo. Heerschappij is, wij kennen het ook op tamelijk laag niveau, is het beheer van een heerlijkheid. En de heerschap, de heerlijkheid, je hebt ook de grafelijkheid enzovoort. Dat is degene die zo'n heerlijkheid bestuurt. Er staat onder het gezag van iemand die dan die titel heer draagt. En dat was er zeker nog in 16 zoveel. Nou, het is een beetje flauwekul inmiddels. Officieel bestaat dit niet meer. Ja, in de toponomie komt het nog voor. Dat wil zeggen, in adreskundige namen komt het nog voor. Maar er zijn er niet veel die nog weten dat Ommeren een heerlijkheid was, toch? Hè? Nee. Wat zegt u? Ja, daarom zeg ik, die namen zijn al wel gebleven, maar die beginselen en gezagsstructuur, die bestaat al lang niet meer, hoor. Dat is uiteindelijk onder Willem III, want we moeten 200 jaar koningschap vieren, is uiteindelijk onder Willem III definitief afgeschaft. Het was al eerder, want het was in de Franse tijd al afgeschaft. Ja. Maar toen de Fransen eruit waren, hebben ze het gewoon weer voortgezet. Maar goed, het heeft dus nog wat voeten in de aarde gehad. Omdat het natuurlijk ook financiële consequenties had enzovoort. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar dat woord bedeling zou je dus, als je consequent vertaalt en je wil blijven binnen de Statenvertaling, zou je moeten vertalen met heerschappij. Want dat is het Hebreeuwse woord. Dat wil zeggen, het Hebreeuwse woord voor heerschappij wordt in de Septuaginta vertaald met oikonomia. En zo komt dat woord in het Nieuwe Testament terecht. En de enige echte manier is die Griekse woorden opzoeken in de Septuaginta en zien van welk Hebreeuws woord de vertaling is. Dan kom je dichter bij de betekenis van dat Griekse woord dan via het Griekse woordenboek. Soms maakt het geen verschil. Echt niet. Per slot, Grieks komt ook uit het Hebreeuws, dus vooruit. Maar hier, waar het woord bedeling een omstreden begrip is, wat niemand meer kent en ook niet kan plaatsen, zeg ik, nou, dit is wat het is. En dan lees ik, indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade Gods. Nou ja, waarom ook niet? Wij kennen een troon der genade. Uit de Hebreeënbrief. En we kennen, ja, dat moet ik toch in het Nederlands noemen, heerschappij van de genade. Hoe noem je dat anders? In Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Want heerst er dus genade. Staat daar dan toch? En als zelfstandig naam wordt, heet het dan de heerschappij van de genade. Dat wil zeggen dat genade het hoogste recht is, de hoogste macht is dus, in onze tegenwoordige tijd. Niet alleen onder gelovigen, maar ik praat van Gods standpunt uit, maar over heel de wereld. Dat is ook de enige reden. Die heerschappij van de genade is de enige reden. Nou, reden is niet het goede woord. Maar het is de enige verklaring voor dat God niet onmiddellijk na de kruisiging van de Heer Jezus, of althans binnen die generatie, een oordeel gebracht heeft over heel de mensheid. Hij heeft alleen een oordeel gebracht over de Joodse staat, nog niet eens over het Joodse volk. Maar laten we zeggen over de Joodse natie, daar bent u nog ruim, kunt u nog. Maar in ieder geval de Joodse staat en de Joodse stad, en dat is binnen die generatie gebeurd. Dat wil zeggen de verwoesting van Jeruzalem officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, maar de wereld niet. En toch, de wereld heeft hem verworpen. En dus staat de wereld nog zo'n oordeel te wachten. Maar voorlopig heerst genade. En als je het negatief formuleert, want het is een negatieve formulering nu, dan moet je zeggen, God zal het oordeel brengen, maar voorlopig doet hij er nog niks aan. Waarom niet? Vroeg ik aan Petrus. En die zei, nou ja, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle behouden worden, of wat er maar staat. En dat staat er echt letterlijk in 2 Petrus 3, vers 9, in verband met de vraag van vers 4, waar is, of waar blijft, waar is de belofte zijner toekomst? Wat komt er terecht van die belofte over de aanwezigheid, de presentie van de Heer? Kortom, van de komst van de Messias in heerlijkheid. Komt je niks van terecht, ja. En het antwoord is in vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet. Daar heb ik van jongs af aan moeite mee gehad met die tekst. Omdat ik wel eens de indruk gekregen heb, terecht of onterecht, maar het is ook heel lang geleden. Dat was ook nog voor de oorlog, ik weet alleen niet welke. Maar ik heb wel eens de indruk gekregen dat God zijn belofte vertraagd had. Zo van, hij zou komen, zoiets als binnen één generatie. Je kan het nog vaak horen hoor, als je wil. Ook vandaag wordt het nog rondverteld. De discipelen dachten dat het binnen hun generatie zou komen. En Petrus dacht dat, enzovoort. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat niet het geval was. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar toen het Joodse volk niet tot bekering wilde komen, toen heeft God Christus zijn wederkomst in heerlijkheid uitgesteld. Vooruitgeschoven naar de toekomst. Met als overweging, nou ja, waarom zou ik op hun wachten? Ik ga voorlopig wel wat anders doen. En zo wordt die hele bedelingenleer dikwijls voorgesteld, hè? En dat betreur ik ten zeerste. Dit is niet bedoeld als kritiek, maar juist als een ondersteuning. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Het doet niks aan van wat er gebeurd is. Natuurlijk is de Heer op een of andere wijze iets anders gaan doen, maar niet op het laatste ogenblik en zo van, nou ja, dat wil niet lukken, laat ik me, dan doe ik dat in de toekomst wel weer eens, zal ik het wel eens weer proberen of zo. En dan doe ik intussen maar iets. Nee, de Heer vertraagt de belofte niet, staat hier. Dat betekent dus dat wat er gebeurt in overeenstemming is met de oorspronkelijke planning. Ja, niet de onze, maar wij hebben toch geen planning. Het gaat ons toch om zijn plan der eeuwen. Dus er is geen sprake van vertraging of laksigheid of uitstel of iets dergelijks. De Heer vertraagt de belofte niet en er staat er in een parenthese staat er, gelijk enigen dat traagheid achten. Ze vinden God laks. Die indruk heb ik ook wel eens, dat men God laks vindt. Laks, dat zijn dezelfde letters als het woord slak. Ja, dat is een anagram van slak. En het betekent ook hetzelfde, namelijk niet vooruit te branden. Laks. En of het toeval is, weet ik niet, maar En dus meent men God te moeten aansporen om het een en ander geregeld te krijgen. Wat we dan zelf bedacht hebben gewoonlijk en dat soort dingen meer. Maar het is zo verschrikkelijk krom allemaal, hè. God vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat komen ze dan wel niet, maar toch velen. Volgens de algemene Bijbelse leer dat er altijd een overblijfsel is. Nou ja, en dat is er ook in onze dagen, zie. Waarna alsnog de dag het oordeel des Heren, vers 10 van 2 Petrus 3, moet je dus uitdrukkelijk lezen als oordeel des Heren. Dat zie je hier ook goed passen in de context. Maar het oordeel des Heren, natuurlijk is het zijn wederkomst. Maar het oordeel des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. Zo van een oordeel van God. Ja, wis en waarachtig komt dat en onderschat het niet, want het heeft uiteindelijk, dat woord staat er niet bij, maar het heeft uiteindelijk tot gevolg dat heel deze oude schepping teniet gedaan zal worden. Dus daar moet je me toch maar geen haast mee hebben, lijkt mij. En er zeker niet de spot mee drijven. Hij is laks. Hij is traag. Nee, hij is niet traag. Hij doet wat hij gepland heeft en wat hij bekendgemaakt heeft. Dit is Petrus. Hetzelfde lees je trouwens bij Paulus ook. Maar dat is net zo'n vers waar ik toch lang moeite mee gehad heb. Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Het gaat in principe over hetzelfde, maar van een heel andere kant benaderd deze keer. In hoofdstuk 1 en 2 heeft de apostel uiteengezet dat de hele wereld bestaat, ligt. Staat kun je niet zeggen, ligt vooruit. De hele wereld ligt, dat is een gevallen wereld toch, ligt onder het oordeel van God. Dat wil zeggen niet dat actieve oordeel dat hij tot stand zal brengen in zijn wederkomst, in de dag des Heren, maar onder wat ik altijd blijf noemen het passieve oordeel Gods. Omdat het dat zo goed uitdrukt. God is namelijk passief in de zin van hij bemoeit er zich niet mee met de wereld. Dat staat er allemaal. Hij heeft de wereld losgelaten en de toorn Gods, 1 vers 18 van Romeinen, wordt geopenbaard. van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En niet als, want dan is het net zo, nou, als iemand de waarheid in ongerechtigheid ten onder gaat houden, dan komt over zo iemand de toorn Gods, als hij dat doet. Het is andersom. Dat wil zeggen, de toorn Gods rust op alle mensen. En de enige manier om er onderuit te komen, is te komen tot geloof. Want dit is de normale positie. Het woordje als hoort er echt niet te staan. Ik neem ook aan dat het later wel verdwenen is in andere vertalingen. Tenminste, dat hoop ik maar. Want het hoort er echt niet te staan. Het gaat er juist om dat zij God kennende hem niet als zodanig, hem niet als God hebben aanvaard, dan wel geloofd. En daarmee tot dwaasheid en dus tot duisternis zijn vervallen. En God zegt, oké, dan zoek je het in de duisternis maar eens een poosje uit. En de oproep van het evangelie is om te komen tot het licht, alsnog. Zodat wij, weer Petrus, overgezet worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is de situatie die beschreven wordt, niet alleen van de heidenen, maar ook van de Joden. Een meer soort hebben we niet. Het is goed dat u dat beseft. Want de 10 stammen zijn geen Joden en dus zijn het heidenen. Zodat als je ergens in de Bijbel leest over de heidenen, nou ja, dan is dat algemeen gesproken dan toch inclusief die 10 stammen. En soms uitsluitend die 10 stammen zelfs. Hangt van de context af. Zoals altijd. Maar in hoofdstuk 2 vind je dan dat er inderdaad geen verschil is tussen Jood en heiden. In de praktijk niet. En daar gaat het allemaal over, hè. De Joden hebben dan wel de wet, maar ja, door de wet worden ze veroordeeld, dus maakt geen verschil. En de heidenen, die de wet niet hebben, doen soms van nature de dingen die der wet zijn. Dus ja, wat maakt het eigenlijk uit? Dat is 2 vers 14, dat soort dingen. En het volgende punt is, maar de Joden hebben toch de besnijdenis. Ja, daar ben je mooi klaar mee, denk ik dan. De besnijdenis. Nou, dat is geweldig. Hoezo? Ja. Het banale apostel zegt, nou ja, dat is een aardig ding, maar je hebt er niks aan. Je moet weliswaar besneden worden, was de bedoeling, maar dan toch naar het hart. Want de besnijdenis als zodanig, die met handen, want ze schijnen met handen te doen, dat begrijp ik eruit. Besnijdenis die met handen, ik vind het altijd zo leuk hoe dat geformuleerd wordt. Besnijdenis die met handen geschiet, ja, dat is alleen maar een beeld. En niks meer. Oké, ook niks minder, vooruit. Maar niks meer dan dat. Het is alleen maar een beeld. Een uitbeelding dus. Van wedergeboorte feitelijk. En daarna zeg je weer tegen Nicodemus, je moet wedergeboren worden. Ja, waar de besnijdenis dan een beeld van is. Dus het schiet niet op. Waarna de vraag komt, maar wat is dan het voordeel van de Jood? 3 vers 1. Al nog een keer hetzelfde. Over parallelisme gesproken. Wat is de nuttigheid der besnijdenis? Je kunt uit zo'n vers even meteen constateren dat het woord besnijdenis gebruikt wordt als aanduiding van de Jood. Waaruit volgt dat de tegenovergestelde, de vooruit, dus ook aanduiding is van de heiden. En dat is ook zo. In andere plaatsen in de schrift heb je daar wat aan, hè? Maar goed. Maar wat is het voordeel of het nut van de Jood die immers besneden is? En dan komt er een pracht van een antwoord. Vele, want dit is wel het eerste, en dat betekent dat er is nog veel meer, maar dat vloeit daar allemaal uit voort. Vele, want, waarom veel? Nou ja, Want de vraag was, wat is enkelvoud? Het voordeel en het nut. En dan zegt hij, vele. En in plaats van een opsomming van die vele, zegt hij, nou, dit is wel het eerste, maar uit dat eerste vloeit al het andere voort. Dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Dat wil zeggen niet dat aan hen het woord Gods is gepredikt of zoiets. Of dat God tot hen heeft gesproken. Maar aan hen zijn de woorden toebedrouwd. Dat wil zeggen, God heeft zijn woord aan hen ter hand gesteld. Dat klopt precies. Je hoort vandaag wel eens oppervlakkig allerlei dingen. En je hoort wel eens dat de Bijbel, met name het Oude Testament, dat het een Joods boek is. En dat het door Joden geschreven is. En dat soort dingen weer. En dat is dus niet waar, hè? Dat is niet waar. Er waren zelfs heidenen die stukjes geschreven hebben van het Oude Testament. Zelfs Nebukadnezar heeft nog een stukje geschreven enzovoort. Nou ja, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Hoe Joods is zo'n boek? En wat versta je onder Joods? Joods religieus, die hebben de Talmud geschreven. Dat is een Joods boek. En wat de Bijbel betreft, Oude Testament bedoel ik dan, hè? Nou ja, het is in die zin, Joods, dat God zijn woorden, die hij heeft laten schrijven, inclusief door mensen als Nebukadnezar, en een heleboel andere Israëlieten, die ook geen Jood waren trouwens. Nee, omdat ze niet behoorden tot Juda, dan wel tot het tweestammenrijk. God heeft die woorden, die verzamelde woorden, toevertrouwd aan het Joodse volk. Zo van, hier is het, doet handeling totdat ik kom. Of wat hij maar gezegd heeft. Woorden van die strekking. Nou ja, hij heeft gezegd, gij zijt mij een koninklijk priesterlijk volk. En Petrus zei erover, dat betekent dat ze zouden verkondigen. Hij past het toe op ons, maar dat betekent dat het voor hen ook van toepassing is. Dat is bovendien de functie van de priesters sowieso. En dus van het hele priesterlijke volk onder de naam Israël. En u weet hoe het gegaan is. De 10 stammen onder de naam Israël notabene zijn uit die functie ontslagen. Zoals aangekondigd en beschreven in ieder geval in Hosea. En toen bleef alleen nog over het tweestammenrijk, dat we kennen als Juda. En die hadden dus de verantwoordelijkheid van dat priesterlijke volk. En aan hen zijn de verzamelde woorden van het Oude Testament toevertrouwd. Inclusief de 3 profeten van na de ballingschap. En dat was het dan. Sindsdien is het ook samengevoegd tot 1 boek, de Tenach. Noemen ze dat? Dat is een acroniem, maar dat doet er nou niet toe. Dat is een woord dat in zichzelf eigenlijk niks betekent, maar vooruit maar weer. Maar niettemin, zo wordt het genoemd. En zo is het door de geschiedenis heen bij ons terechtgekomen. Zo bestond het trouwens in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Jezus, Johannes de Doper, de apostelen en wat het maar was. En inmiddels was het ook al meer dan 100 jaar geleden vertaald in het Grieks. Dat was die Septuaginta in de wereldtaal van die dagen, om zo te zeggen. En het is tot ons gekomen via het Joodse volk. Als je dat verstaat onder het Joods boek, heb ik er vrede mee. Dat klopt. Maar zeg niet dat het door Joden geschreven is of iets dergelijks. Het is hun toevertrouwd. Nou en? Als je iemand een Bijbel geeft, cadeau. Zo Sinterklaas, dat moet lukken. Dus je geeft iemand een Bijbel cadeau, wordt die dan behouden of zo? Dan vertrouw je het hem toe. Ja, daar is echt wel wat anders voor nodig. Zie? Daarvoor is geloof in het woord noodzakelijk, uiteraard. Maar aan de Joden is dat woord toevertrouwd. Er staat, de Joden hebben de wet. Maar ja, Niet de hoorders der wet, maar de daders der wet zouden gerechtvaardigd worden, zegt de Bijbel. En ze hadden de wet, enzovoort, maar ze waren geen daders der wet in elk geval. Nou, en zo verder. Dat wil zeggen, oké, ze verschillen niks van de heiden. Het enige verschil is dat God hen aangewezen heeft als verantwoordelijk voor het bewaren van zijn woord. En toen werd zinnenbeeldig voorgesteld, doordat zij een kist meekregen, die ze dan toch nog zelf hadden moeten maken trouwens, maar een kist meekregen met daarin de twee stenen tafelen. En tot vandaag weten we nog steeds niet waar het ding gebleven is. En ik denk dat dat ook de bedoeling is, want het is illustratief voor wat er met Israël gebeurd is. Hen is het woord Gods toevertrouwd, maar waar is het eigenlijk gebleven? En dan zegt u, maar wij hebben het hier toch? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is waar, maar dat is pas sinds betrekkelijk kort dat wij het hebben. Nee, het heeft al die tijd wel bestaan, maar het was zelfs in de kerk een verboden boek. Ja, echt. En ze zouden het liefst vandaag nog steeds die Bijbel verbieden. Maar het is nou zo vaak vertaald dat het nou niet meer nodig is om het te verbieden. Bovendien, mensen lezen toch niet, dus dat maakt ook al niks meer uit. Het is niet meer nodig, maar het is pas sinds kort dat wij die Bijbel weer hebben. Want men heeft er menselijke traditie, kerkelijke traditie tegenovergesteld, hè. Ik zal u daar verder niet mee vermoeien hoe dat zit. Maar het is op zich een wonder dat wij die Bijbel hebben, sowieso. En dan nog wel in de volkstaal of wat er voor door moet gaan. Maar vooruit. Maar het is een wonder. Maar hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Ze hebben er alleen niks mee gedaan. En dat staat er. Nou ja, dat mogen dan zo wezen, maar dan verandert het volk niks mee. Ze hebben dat woord, die twee stenen tafelen liggen daar in de Ark des Verbonds, maar je kan ze ook missen. En u weet dat je in het Oude Testament nog eens ooit leest dat men tot verbijstering van zelfs de koning een wetsrol vindt. Niet weten dat zo'n ding überhaupt nog bestond in de tempel, ja. Toen men in schoonmaak ging houden, dat was in de dagen van de reformatie. Nee, in Israël. Nee, de geschiedenis van Israël loopt tamelijk parallel aan de geschiedenis van het christendom, hoor. Of dat met opzet is, ben ik nog nooit uitgekomen, maar die parallel is er wel. Men raakt het helemaal kwijt en dan ineens, dan wordt er wat teruggevonden. Ja. Maar hun waren de woorden Gods toebedrouwd in de Staten. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Sommigen is een rekbaar begrip, overigens. Want het betekent niet noodzakelijk een meerderheid of een minderheid of iets dergelijks. Sommigen, enigen, enkelingen. Ik denk dat dat eigenlijk de strekking van de uitspraak is. Sommigen eruit ongelovig, anderen zijn gelovig. En wie dat waren, die ongelovigen, nou, je kan daar het hele Sanhedrin onderscharen. Het schijnt dat er drie waren, als ik het goed geteld heb. Twee of drie, weet ik niet zeker, maar twee of drie die dan, dan niet ongelovig waren. Maar op 70 man, zou ik maar zeggen, is dat te verwaarlozen. Ja. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? De vraag is, want dit is vragenderwijs, zo van, vul dat nou zelf, wat denk je er nou zelf van? Elders zegt de apostel, ik spreek als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. Maar ik proef altijd dat de apostel denkt van, nou ja, zo verstandig zijn ze niet. Maar als ze verstandig waren, waren ze het met mij eens. Misschien komen ze tot de conclusie dat aangezien ze het met mij niet eens zijn, ze dus blijkbaar onverstandig zijn. En dus nog een boel moeten leren. Was het te snel? Als tot verstandigen spreek ik. Dat waren ze niet. maar dan moeten ze zelf antwoord geven. Het brood dat wij dankzeggende zegenen, is dat niet een beeld van? En het antwoord is nee. Ja, nee, het goede antwoord is ja, maar het antwoord is altijd nee. Is dat niet een beeld van het lichaam van Christus, van heel de gemeente, dat ene brood? En eerlijk, ze hebben mij glashard verteld, in alle ernst, ja, maar dat is alleen hier in 1 Korinther 10 zo, want overal elders is het een uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Die sterke, daar heb ik ook helemaal geen antwoord op gegeven ooit. Want wat moet je daar dan nog op zeggen? Dit is een hier betekent het iets anders. Hoe hadden de Korintiërs dat dan kunnen weten? Ze hadden het moeten weten, omdat het zo vanzelfsprekend is. Toch is dat brood en wijn de kerkgeschiedenis ingegaan, de theologische geschiedenis, als beeld van het lijden en de dood van de Heer Jezus. En men heeft de levende transsubstantiatie daar ook nog aan opgehangen. U weet wel, het verandert in het vlees van de Heer Jezus en de wijn verandert in het bloed van de Heer Jezus. En de man, ik ben zijn naam vergeten, maar de man wordt hoog geprezen uit de dagen van de reformatie, die uitvond dat het een metafoor was. Dit is mijn lichaam. En dat het beeldspraak was. Ik ben vergeten wie het was. Nee, het was niet Luther, het was ook niet Calvijn, maar iemand daartussen ergens, geloof ik, aan de Zwitser. Maar dat weet ik niet zeker meer. Doet er ook niet toe. Deed een geweldige vondst. Nee, het was niet een bekende naam. Nee, het is niet de traditionele bekende reformatoren. Maar iemand vond dat dan uit. En toen hebben sommige van de reformatoren hebben dat dan overgenomen. Zo van, het is beeldspraak. Maar het was revolutionair. Maar, het was vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat een metafoor. Maar vooruit. Maar men heeft er van alles aan opgehangen. Goed, terug naar het vers dan. Hè. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Nou, in ieder geval het Sanhedrin. Maar ja, zij waren de wettige, ook volgens het Oude Testament, de wettige vertegenwoordigers van het volk. Bij ontstentenis, mooi woord hè, bij ontstentenis van een koning blijft dan over de raad van oudsten, als die er is, en die was er, en eventueel de hoge priester, als hoofd van zijn volk. En zeker waar het gaat om, laten we zeggen, religieuze zaken voor het gemak. Nou ja, je had zo'n raad van oudsten, want het Sanhedrin is weliswaar opgericht in de dagen van de Babylonische ballingschap, maar wel degelijk naar het voorbeeld van de raad van oudsten onder Mozes enzovoort. Dus zij waren de wettige vertegenwoordigers van het volk. En de wettige vertegenwoordigers van het volk zeiden: wij willen niet dat deze over ons koning zij. En kruist hem. Al waren het er maar 70, niettemin, zij zijn het volk. Officieel. Nou, daar gaat het maar om. En dus is de vraag, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Vuistregel, als je niet weet wat het betekent als er geloof staat, dan vul je in trouw of vertrouwen, hangt er vanaf, maar je kan proberen, het is hetzelfde woord. En dan is het dus, wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen. Zij waren ontrouw aan het woord van God, maar zou God dan ontrouw worden aan zijn woord? Nee. God houdt zich aan zijn woord. Dat is waarom hij God is. En dat is wat hem tot God maakt trouwens. De uiterst betrouwbare, de rotssteen, weet u wel. Uw heils en hoe het allemaal maar heten mag. Dat maakt dan, de schepping is veranderlijk. En daar heeft men dankbaar gebruik van gemaakt voor de ontwikkeling van de zogeheten evolutieleer. schepping is veranderlijk. Maar goed, laat daar maar niks meer over zeggen. Want soms, want diezelfde club die die evolutie aanhangt, wil toch dat de dingen niet veranderen. En daarom moeten we uitstervende diersoorten weer in stand houden enzovoort. En met afbraak bedreigde dorpen moeten we in stand houden. Want het is altijd zo geweest. En ineens is iedereen dan aardsconservatief. En ik dacht nou juist dat dat verboden was geworden, aardsconservatief te zijn. Maar we moesten toch progressief zijn. En progressie wil zeggen dat de dieren, sommige dieren uitsterven. En sommige dorpjes ook van de kaart verdwijnen. Maar men is zo hypocriet, jongens. Oh, oh, oh. Goed, dan heb ik dat ook weer gelucht. Dat moet ik helemaal niet doen natuurlijk, hè. Maar sommigen zijn ongelovig. De vraag is, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? Dat betekent dus dat God een plan had. En dat in dat plan rekening gehouden was, dat is zacht uitgedrukt, maar er was rekening gehouden met het ongeloof van het Joodse volk. En er was in opgenomen wat God zou doen in geval het Joodse volk ongelovig zou zijn. Sterker nog, er was in opgenomen dat aangezien het Joodse volk ongelovig zou zijn, je was niet twijfelachtig, bij God niet, zou hij zijn werk dus, nou ja, maak het verhaal zelf af, zou hij zijn werk dus noodzakelijkerwijze moeten voortzetten. Als het dus niet via het Joodse volk is, blijft alleen nog over de 10 stammen van Israël, want hij had beloofd dat hij, dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Zolang dag en nacht elkaar afwisselen en de seizoenen en hoe het maar heet. En die is sterk genoeg, want het werd gezegd bij de ondergang van het tweestammenrijk. Jeremia. Is het 32? Geloof wel. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar het staat in de psalmen ook enzovoorts. Kortom, het werk gaat dus wel degelijk gewoon door. En dus geen breuk, in die zin. De breuk ligt alleen aan de kant van Juda. En waar Juda bepalend is, hoe moet je dat zeggen, is niet goed. Maar goed, waar Juda dan bepalend is voor de openbaring van het koninkrijk van Christus, omdat Juda de koninklijke stam is en de koning is uit Juda en de koning zou eerst koning zijn over Juda en van daaruit over heel Israël. Omdat het zo is, kan Juda dus dat koningschap, dat koninkrijk, de openbaring ervan blokkeren. Daarom is dat koninkrijk hier op aarde dus ook niet openbaar geworden. Maar Juda staat niet, is niet de norm voor een koningschap van de Messias in de hemel, hoor. Dat is niet van Juda afhankelijk, van het Joodse volk. En dus God heeft de Heer Jezus gekroond tot koning, hem uitermate verhoogd, gemaakt tot koning der gerechtigheid en koning des vredes, met dank aan Hebreeën 7. Ik heb het over Melchizedek dus. En koning van Salem, koning des vredes, zei dat, dat is zij en wij kennen hem. Met eer en heerlijkheid gekroond, wat wil je nog meer, en uitermate verhoogd, en daar heb je je koninkrijk, maar niet op aarde. En dat is onze bedeling. En de koning doet ook op aarde niks, brengt geen oordeel over op aarde, want het zou een openbaring van zijn koningschap zijn, en dus van zijn koninkrijk. Maar dat doet hij pas na de bekering van het Joodse volk. Dan komt pas dat oordeel over de aarde en wordt het koninkrijk openbaar. En eerder niet. En dus 70 weken zijn bestemd over uw volk. Maar dat was weer Daniël hoofdstuk 9 uiteraard. Maar wat hier staat dus, is dat Gods plan gewoon uitgevoerd wordt. Daar zijn geen onvoorziene omstandigheden in. En dat is te bewijzen ook met gemak, omdat wij in de evangeliën al, dat is zelfs voor de opstanding van Christus, uitdrukkelijke verwijzingen vinden naar het tegenwoordige werk van Christus. Naar gemeentelijke waarheid dus. En anderszins, wij vinden in de evangelie verwijzingen naar oudtestamentische profetieën die betrekking hebben, wissenwaarachtig, op het tegenwoordige werk van Christus. Op een verborgen koninkrijk namelijk, enerzijds, en anderzijds, ze hebben betrekking op wat wij kennen als de gemeente. Maar die term wordt in het Oude Testament dan ook wel eens gebruikt, hoor. Nee, dat is wel verborgen in het Oude Testament, op allerlei manieren. Maar wij vinden het terug omdat het Nieuwe Testament er ons naar verwijst. En dat blijkt wel degelijk ook al te zijn in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Waarom ook niet? Die boeken zijn geschreven na de opstanding van Christus. Dus ja, toen werd de verborgenheid geopenbaard, om zo te zeggen. Maar daar moet je dus van gehoord hebben. En je kan er van gehoord hebben. Niet alleen omdat Paulus zegt dat hij met weinige woorden daarvan tevoren geschreven heeft. Maar ook omdat deze dingen reeds aangekondigd werden in het Oude Testament. En daarover hebben wij het weer na de paus. Om nog even terug te komen op dat idee van een parenthese. We hebben in dit verband er nog één. Die staat aan het eind van de Romeinenbrief. In Romeinen hoofdstuk 16. Ik vind hem te mooi om hem over te slaan. Romeinenbrief is een beetje vermakelijk eigenlijk aan het slot. Omdat wij daar enige keren een postscriptum vinden. Een naschrift heet dat. En eigenlijk is heel hoofdstuk 16 al zo'n naschrift. Want hoofdstuk 15 eindigt met: en de God des vredes zij met u allen. Amen. Punt. Dan denk je, nou is het afgelopen. Dat is het einde van de brief. En dan komt er toch nog wat. Dan komen er een postscriptum, een naschrift. Over allerlei personen. Ik heb ze ooit geteld, maar ik ben het weer kwijt. Ik heb een keer geteld hoeveel namen daar genoemd worden van mensen in Rome die Paulus kent, terwijl Paulus nog nooit in Rome geweest was. Toch een verbijsterend gegeven eigenlijk. Hoeveel mensen hij in Rome kent. Maar goed, hij zou naar Rome toe en daarna naar Kent. In elk geval allemaal de groeten en al dat soort dingen. En dan eindigt het weer in vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Maar dan krijgen we nog groeten van Paulus en zijn metgezellen aan degene die in Rome zijn, langs de andere kant. En dan eindigt het weer in vers 24 met: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En dan volgt er nog vers 25... En dat is zo'n stukje, dat lijkt volkomen buiten zijn plek, qua inhoud. En bovendien, voor de vorm zijn het de laatste woorden van de brief. Maar inhoudelijk, eigenlijk helemaal niet. Ja, maar dat is een structuur die gekozen wordt. Er wordt ergens in een tussenstelling, misschien moet je zeggen een zijstelling, zoiets. Maar er wordt alsnog iets vermeld, zodat je uiteindelijk met een vraag overblijft aan het eind van de brief. Nadat die al 3 keer is afgesloten. En dan volgt daar vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. En dan moet je eigenlijk meteen doorlezen in vers 27. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dat is de hoofdzin. Maar daarna komt er een toelichting op hem. Wie? Nou, hem die machtig is u alsnog, ook na deze brief, vast te stellen, te bevestigen. In overeenstemming met, naar, mijn evangelie, dat wil zeggen het evangelie dat ik predik, en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische geschriften naar het bevel des eeuwigen Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Nou, daar heb je een flinke zin om die eens redekundig te ontleden, denk ik dan. Je moet er niet aan denken dat je dat doen moet. Een verschrikkelijke zin met weer een tussenzin en weer een bijzin en wat het allemaal maar is. Maar hij zegt dus, hij geeft dus God de eer. Dat is de strekking van de brief. Hem zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat is de hoofdzin. En wat er tussenin staat, ja, dat staat als het ware als voetnoot. Hem die machtig is om u vast te stellen. Hoezo? Nou, in verband met het evangelie wat Paulus predikt. Je dacht dat je het net had uitgelegd. Maar er komt dus nog meer. Na mijn evangelie, kortom de prediking van Jezus Christus. Na de openbaring der verborgenheid. En daar gaat het natuurlijk om. Om die openbaring der verborgenheid. Nou kan je niet ontkennen dat de apostel het een en ander daarover gezegd heeft. In deze brief. Maar kennelijk vindt hij dat zelf nog niet voldoende. Want het gaat erom dat God hen alsnog zou vaststellen. Met betrekking tot de openbaring der verborgenheid. En dan krijg je weer een toelichting op verborgenheid. Namelijk die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat wil zeggen, wel degelijk vaststond, maar niet is geopenbaard. Maar wel degelijk onderdeel uitmaakte van het plan Gods, om zo te zeggen. Maar die verborgenheid, die is nu, inmiddels, betekent dat nog altijd, hè? Vers 29, geopenbaard, onthuld, zou ook een goede vertaling zijn. En bovendien is die verborgenheid door de profetische schriften van het Nieuwe Testament dus, want die zijn ook profetisch van aard, ze worden geacht woorden Gods te zijn, ongeacht wie de brieven, zal ik maar zeggen, heeft ondertekend en aan wie de boeken worden toegeschreven. En nu door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt, en dat naar het bevel des eeuwigen Gods. En des eeuwigen Gods betekent natuurlijk meer dan dat God altijd al bestaan heeft en bestaan zal. Het betekent, hij had zijn plan der eeuwen. En wat hij van voor de tijden der eeuwen heeft vastgelegd en heeft voorgenomen in zichzelf, heet het bij gelegenheid, dat zou hij inderdaad doen. De apostel heeft over die verborgenheid gesproken, zonder die termen te gebruiken, want heel hoofdstuk 9 tot en met 11 van Romeinen gaat over die verborgenheid. En dat gebeurt aan de hand van allerlei oudtestamentische schriftgedeelten. Dat is dat gedeelte, Romeinen 9 tot en met 11. Ik kan het wel kort samenvatten in mijn woorden. Dan zeg ik gewoon, nou ja, dan legt hij uit dat de zegeningen van de gemeente, zoals genoemd in hoofdstuk 8 uiteindelijk, die van dat wij zonen God zouden zijn en mede-erfgenamen met Christus, en dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, dat deze dingen weliswaar aan Israël beloofd waren, inderdaad, hoofdstuk 9, dat ze inderdaad weliswaar aan Israël beloofd waren, maar dat wil niet zeggen aan Juda. Of anders gezegd, ze waren aan Israël beloofd, maar dat wil niet zeggen dat ze via Juda gerealiseerd zouden worden. In de praktijk worden ze gerealiseerd niet via Juda, maar via Efraïm. Want dat is samenvattend wat de apostel in hoofdstuk 9 tot en met 11 zegt. Niet zo expliciet als ik het nu zeg. Hij doet het anders. Hij verwijst naar oudtestamentische schriftplaatsen. En die zeggen dat. En hij citeert ze alleen maar, haalt ze aan en zegt dat is nu. Dat is de situatie in onze dagen. En dat het verhaal is van dat Israël wat lo-ami geworden was en dat in onze dagen alsnog weer ami zou worden. Ja, oké, maar dat moet je dan halen uit Hosea, waar dat uiteengezet wordt. En dan moet je daar ter plekke bestuderen. Dan begrijp je wat hij in hoofdstuk 9 tot en met 11 uiteenzet. De andere kant van het verhaal is dat je kunt vragen, maar waarom doet hij dat zo terughoudend dan? Want ook als je het 10 keer gelezen hebt, is het niet tot je doorgedrongen. Hoofdstuk 9 tot en met 11. En mijn antwoord is, nou ja, dat is omdat hij heel die kwestie van doen heeft met de verborgenheid als zodanig. En dat is kennelijk niet het eerste doel van deze brief aan de Romeinen. Sterker nog, de brief aan de Romeinen houdt zich primair bezig met de meest eenvoudige, meest fundamentele Bijbelse waarheid. Namelijk dat de mens uit geloof en niet door werken der wet, kortom, uit geloof en niet uit religie, zalig wordt. Simpelweg door geloof. En dat hij dan deel krijgt aan de opgestane Christus en dus aan zijn rechtvaardigheid, Romeinen hoofdstuk 3. En dat hij dan niet meer leeft onder de heerschappij van de wet of de zonde, hoofdstuk 6 en 7, maar onder de leiding van de geest van God, hoofdstuk 8. En die geest zal hem leiden naar zijn zoonstelling. En daar rinkelen alle alarmbellen, want die zoonstelling was beloofd aan Israël. En dan ligt het voor de hand dat uitgelegd gaat worden hoe dat dan bij ons terecht is gekomen. En dat doet de apostel in hoofdstuk 9 tot en met 11, maar hij doet het terughoudend. En hij laat ook de schrift spreken. En daar zit de moeilijkheid voor ons altijd. Hij zegt niet gewoon recht hoe het zit. Hij zegt, wat God vandaag doet, inclusief natuurlijk de positie van de gemeente, dat is in het Oude Testament vastgelegd. En daar moet je het lezen. Zoals in Jesaja en in Hosea en in Deuteronomium, ik roep maar eens wat, en in Joël 2, niet te vergeten. Zo werkt dat. En dat is niet eens nieuw, want dat is dezelfde methode die de Heer Jezus gebruikte. Alleen van hem hebben we niet zulke lange uiteenzettingen. Van hem hebben we in de eerste plaats beschrijvingen van wat hij deed. Maar ook die zijn verwijzingen, zijn tekenen, zijn verwijzingen naar oud-testamentische profetie. En Johannes zegt ervan, de bedoeling is maar dat je uit die tekenen begrijpt dat hij degene is wiens komst in het Oude Testament was aangekondigd, want de tekenen die hij deed staan daar vermeld. Maar dan nog staat er niet bij dat die tekenen zijn van wat de Heer zou doen in onze dagen na zijn opstanding. En toch, dat is zo. En daar kom je vanzelf achter als je echt die oud-testamentische schriftplaatsen leest en bestudeert. Als daar dan staat dat hij de blinden de ogen zou openen enzovoort, want dat lees je dan bij gelegenheid, met name in Jesaja, dan denk je, ik tenminste, dan denk ik niet aan mensen die fysiek blind zijn en die dan genezen worden. Dan denk ik aan de hele context, het idee van een heel volk, de hele mensheid wandelt in duisternis, de hele mensheid is stekenblind, maar hij zou blinden, niet allen, maar hij zou sommige blinden, zou hij de ogen openen. Dat wil zeggen, voor sommige mensen zou ineens het licht opgaan en ze zouden tot kennis der waarheid komen. En dat dat iets van doen heeft met fysieke blindheid, nee, dat hoef je er niet meteen in te lezen. Niettemin, de tekenen die de Heer doet, waren tekenen met betrekking tot inderdaad lichamelijke, fysieke blindheid van individuen. Maar het heette niet voor niks tekenen. Het zijn tekenen van de eigenlijke vervulling van diezelfde profetieën. En zo werkt dat. En we hebben eerder al stilgestaan bij uitspraken van de Heer Jezus. Ik geloof vorige keer nog zelfs bij die uitspraken over de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoort. Maar de Heer zegt het vragenderwijs bij gelegenheid. Wat is dan dit? En hebt gij nooit gelezen dat? En in beide gevallen word je dus gedwongen om zo'n schriftplaats binnen de context van het Oude Testament te bestuderen. En dan begrijp je wat over gaat, eerder niet. Kortom, aan die uitspraken van de Heer Jezus zelf heb je niks. Dat meen ik. Je moet de basis daarvan zoeken in het Oude Testament. En dat is wat de Heer er zelf ook van zei. Hij zegt, ik vertel niks nieuws, ik heb zelf niet een eigen boodschap. Ik heb de schriften, ik getuig van de schriften. En zoek het maar na, kijk het maar na. En geef me eens antwoord op een vraag. En meestal kreeg je die niet, of ze werden boos. Waarschijnlijk alleen omdat ze het niet wisten. Maar soms ook omdat ze wis en waarachtig begrepen wat het betekende. Maar het kwam er niet uit. Paste hen niet. En zo verder. Nou, zo doet Paulus dat dus ook. In ieder geval in Romeinen 9 tot en met 11. Maar daarmee heeft hij geschreven over de verborgenheid. Nou, en dan weer even naar Efeze hoofdstuk 3. Vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, of naar u, of tot u, of ten behoeve van u. Wat het betekent is makkelijk genoeg. Paulus heeft die kennis ontvangen, dat wil zeggen, God heeft hem die kennis gegeven. En de bedoeling is dat hij dat weer doorgeeft. En dat staat in de volgende verse ook. In ieder geval, vanaf vers 7, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. En in vers 8, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus enzovoort. Kortom, hem is die verborgenheid bekendgemaakt. Ik weet niet of het zich ooit afgevraagd heeft hoe dat nou was, hè? Paulus was die grote theoloog van zijn dagen. Om niet te zeggen schriftgeleerde. U weet wel. Volgens zijn eigen woorden. Maar goed, maar je merkt ook dat hij als zodanig erkend wordt, zelfs door de toenmalige hoge priester. En Paulus zelf zegt ervan dat hij in het Jodendom toenam boven zijn leeftijdsgenoten, boven zijn tijdgenoten. Dat wil zeggen, hij moet een heel vooraanstaande figuur geweest zijn en hij kreeg ook de leiding van de christenvervolging. En dan kreeg je van het allerhoogste Joodse gezag wat er was, de hoge priester namelijk. Dat was niet zomaar iemand. En toen hem het licht opging, ik bedoel fysiek, nogal fysiek. Toen hem het licht opging, nadat hij eerst verblind geworden was door het licht, op de weg naar Damascus. En toen hem de ogen geopend werden in Damascus. Toen dacht die apostel, nou weet ik hoe dat zit. Nu weet ik wie de Messias is. Dus nu ga ik prediken. Want het zat hem niet glad. Daar kwam hij niet mee weg. Dat liep fout. Om wat voor redenen ook, die zijn niet echt duidelijk. Want wat nou eigenlijk het probleem was, dat lezen we niet. Maar in ieder geval, het ging niet zo goed. En vervolgens is de apostel gewoon helemaal terug naar af gegaan. Terug naar Tarsen. En wat hij daar gedaan moet hebben, wat denkt u? Zijn Bijbel bestuderen. Had hij dat dan nog niet gedaan? Ik bedoel, wat ontbrak daar dan aan? En dit is de goede vraag, denk ik, zo geformuleerd. Wat daaraan ontbrak, is kennis van de verborgenheid. En ik denk dat de Heer hem een clue, nee, ik denk, dat weet ik wel zeker, dat de Heer hem een clue gegeven heeft, als dat een goede woord is. Dat denk ik. Toen de apostel zich gemeld heeft op de Sinaï. staat er niet met zoveel woorden, maar dat is wat ik uit vergelijking van de schriftplaatsen concludeer, dat de man naar Arabië gegaan is, waar een berg is die Sinai heet, staat allemaal in gelaten. Alles wat ik nu zeg staat allemaal in gelaten. Dat hij de dingen niet van zichzelf heeft, maar dat de Heer hem toch geopenbaard heeft en dat hij van huis uit de schriften kende en dat soort dingen meer. Staat allemaal in gelaten. En ook die berg in Arabië staat in gelaten. Dus dat vind ik eigenlijk al voldoende. De Heer heeft hem daar kennelijk iets laten zien. En als hij mij vraagt, de Heer heeft hem laten zien de betekenis van de Bijbelse symboliek in de eerste plaats. Nee, niet dat het erbij staat, maar dat denk ik. Hij is geweest waar Mozes was. En ik denk dat hij dus, tenzij expliciet anders vermeld, dezelfde dingen gezien heeft als Mozes. En Paulus doet daar eigenlijk ook verslag van in de Hebreeënbrief. Dat ik die dus aan Paulus toeschrijf, dat heb ik daarmee ook gezegd. Als hij melding maakt in hoofdstuk 8 van Hebreeën, van de tabernakel die gebouwd moest worden door Mozes, naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Dus Mozes heeft wat gezien daar op die berg. Aan geestelijke waarheid, zal ik maar zeggen. En die geestelijke waarheid, die moest uitgedrukt worden in, laten we gewoon zeggen, aardse symboliek. Want dat is waar het over gaat feitelijk. Maar ik denk dat de apostel vervolgens nog veel meer ervan gezien en begrepen heeft. En dat hij echt wel een paar jaar nodig gehad heeft thuis, alsnog, om alles wat hij gezien had te verwerken en uit te werken naar al die verschillende kanten die er dikwijls aan vastzitten. Maar symboliek is één van de methoden, waarschijnlijk de meest overwegende, maar één van de methoden waarmee gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is geworden. En niet alleen in wat wij specifiek typologie noemen, in de zin van Bijbelse typologie, maar ook in de geschiedenissen van de Bijbel, want die fungeren net zo goed als typen, dat wil zeggen, het zijn uitbeeldingen op analogieën, mag ook. Maar het zijn uitbeeldingen van nieuwtestamentische waarheid, nou één keer. En ik moet u eerlijk zeggen, het Jodendom heeft daar geen weet van. Iemand zei ooit een keer, ja, maar die Weinreb, die weet daar toch een boel van. Dan zeg ik, nou ja, juist omdat ik Weinreb gelezen heb, zeg ik, het Jodendom weet daar dus niet veel van. Wat ze ervan weten, dat er een boel symboliek is. Maar wat het betekent, het is alweer een paar jaar geleden, maar toen zou een rabbi voor de radio uitleggen hoe dat zat, die werd geïnterviewd. Een uur lang. Over Jodendom en wat het maar was, en ook over de besnijdenis. Maar hij kon niet uitleggen wat het betekende. Hij wist het niet. En hij had er ook een woord voor, maar dat ben ik kwijtgeraakt helaas. Maar het kwam erop neer, wij vragen daar niet naar, wij doen het gewoon. Want het is voorschrift en dus doen wij dat. En verder geen gezeur, daar kwam het op neer. Ja, waarom moeten jullie besneden worden? Nou ja, omdat Abraham besneden, daarom doen wij het ook. Abraham en zijn zonen en dus wij ook. Dat was het hele verhaal. En of er wat achter stond, nee, dat wist hij niet. Ja, waarschijnlijk, maar ze deden het gewoon, enzovoort. Hij kon er echt niks over vertellen. En bij Weinreb heb ik ook heus niet gelezen dat het een beeld is van het wegnemen van de oude schepping en de oude mens en het openbaren van de nieuwe mens. Hij kwam al in de buurt, maar hij zei het niet. Hij zei ook niet, het is een beeld van wedergeboorte. Hij zei, het is een beeld van het wegnemen van de omhulling en het openbaren van de glans. Van de heerlijkheid, heeft hij misschien ook nog gezegd, dat weet ik nou niet meer. En dat is het dan. En dat zet je dan. En dan las je dat. En ja, waar heeft de man het in vredesnaam over? Weet hij er veel van? Nee, dat suggereert hij, maar in de praktijk niet. En daar gaat het om. Het is ook om wat te verbergen en dat is heel goed gelukt. En wij worden geacht aan de hand van het Nieuwe Testament, de aanwijzingen, semier verhoudingsgewijs geweest, maar de aanwijzingen die we in het Nieuwe Testament krijgen, worden wij geacht die oud-testamentische schriftplaatsen, dat is dus inclusief typologie, te verstaan. En dat je daar dagwerk van kan hebben een paar jaar om die dingen uit te zoeken, om dat na te gaan en te bestuderen. Ja, dat kan ik je wel vertellen, ja, dat is zo. Daar kun je wel een poosje mee vooruit. Maar dat is kennelijk waar het om gaat. Bovendien wijs ik er dan maar op dat Paulus ook de enige is van de nieuwtestamentische schrijvers die überhaupt iets uitlegt over typologie. Verder niemand. Nee, iets algemeens, metaforen over gemeente als tempel, oké, ja. Maar in Hebreeën 8 zegt Paulus, ja, maar de tabernakel bestond uit twee vertrekken, afgescheiden voor het voorhangsel, en het heilige en het heilige der heiligen, en daarin stond dit en dat en dat en dat, waarvan wij nu tot stuk niets zullen zeggen. Dat vind ik een van de mooiste uitdrukkingen in de Bijbel. Wij zullen er niet van stuk tot stuk over spreken. Met andere woorden, dat kan dus wel, maar je zoekt het zelf maar uit. En nergens anders in de Bijbel wordt het gezegd wat het betekent. En toch zijn er boeken over volgeschreven. En dan zeggen anderen weer, ze laten de Bijbel buikspreken. Zo noemen ze dat, hè? Ja, ze laten de Bijbel buikspreken. Ja, nee, het gaat erom dat daarin iets is vastgelegd. En hetzelfde geldt voor de diverse geschiedenissen in de Bijbel. Ze hebben allemaal een of andere betekenis. En als het niet zo is, dan krijg je gewoon een opsomming van dorre feiten. Die historisch van belang zijn, dat is gewoonlijk maar heel kort. Maar zodra je een uitgebreid verhaal krijgt, weet je zeker, daar zit een heleboel achter. Juist omdat het historisch van geen enkel belang is eigenlijk. Maar toch krijgt het heel wat bladzijden in de Bijbel. En dat is omdat het profetisch van belang is. En daar ligt altijd onze bedeling achter. Die verborgenheid enzovoort. En daarnaast hebben we nog de zoveel cryptische uitspraken. Dat vind ik ook altijd mooi. Cryptische uitspraken. Daar hebben we het nog over. Over bijvoorbeeld Psalm 68 vers 19. Opgevaren naar de hemel heeft hij de gevangenis gevangen genomen. De mensen gaven het gegeven enzovoort. Nou staat het in Efeze 4. En daaruit in Efeze 4. Ja, daar begrijp ik niet wat het over gaat. Maar het staat in Psalm 68 vers 19. En dan begrijp je nog niet over waar het over gaat. Behalve dan als je begrijpt dat Efeze 4 gaat over de gemeente. En over de hemelse positie van de gemeente. En daarna moet je tot de conclusie komen dat Psalm 68 vers 19 daarover gaat. Bij nader inzien, niet alleen vers 19. Want als je dat één keer weet, lees je de psalm nog eens een paar keer door, hè? En dan blijkt het inderdaad over gemeentelijke waarheid te gaan. Alleen zodanig geformuleerd dat het in de psalm zelf niet duidelijk is, maar de hele psalm is daarmee onduidelijk. En andersom werkt het ook. Als je echt, tenminste dat is mijn ervaring, als je echt onduidelijke uitspraken vindt in het Oude Testament, dan is de kans groot dat je een cryptische uitspraak hebt over onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd, waarin het koninkrijk van Christus vooralsnog verborgen is. En verder kan ik het beter gewoon demonstreren, bij gelegenheid, maar dat doe ik vaak genoeg, denk ik. Maar het is goed om deze dingen even onder ogen te hebben. En dan nog wat in Efeze 3. Er staat zo'n zin tussen haakjes. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerkende. Dat dit had er niet moeten staan, hoor. Waaraan gij, dat had ook dat kunnen zijn trouwens. Maar dit is dichtbij en dat is veraf. En de vertalers hebben gedacht, nee, je moet dichtbij zoeken. Dat Paulus ergens eerder al over de verborgenheid gesproken heeft, waaruit wij dan moeten concluderen dat toen hij dat schreef, wist hij het ook al. Want dat staat, hè? En daarom is dat dit fout, want daar bedoelen ze mee dat hij het woord verborgenheid reeds gebruikt heeft in hoofdstuk 1, vers 9. Maar als hij dat bedoelt, betekent de hele zin niks meer. Dan betekent het dat hij die verborgenheid al kende toen hij hoofdstuk 1 schreef. Waarna er altijd nog iemand kan promoveren op de gedachte dat hij hoofdstuk 1 jaren geschreven heeft voordat hij hoofdstuk 3 begon. Of andersom dat hoofdstuk 3 toch een latere invoeging in de brief geweest is. Heb je dat nog? Zo werkt de moderne theologie. Ik heb er nog een paar, maar ja, je kunt ze beter aan die mensen zelf vragen. Dat is verschrikkelijk zoiets. Nee, het punt is dat hij in eerdere brieven daar al over geschreven heeft. En dat heeft hij ook, maar dat heb ik u net geprobeerd duidelijk te maken aan de hand van de Romeinenbrief. Want die stamt van voor zijn gevangenschap en Efeze is in zijn gevangenschap. De Romeinenbrief is dus ouder, maar heel hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat over die verborgenheid. En dat is ook wat hij zegt aan het eind van hoofdstuk 11 in de zogenaamde doxologie. Dat wil zeggen, die woorden die beginnen met o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn wegen en hoe onnaspeurlijk zijn oordelen. Want wie heeft de zin des Heren verstaan of enzovoort. Zo van, het gaat om verborgen dingen. En we hadden ze niet kunnen weten als God ze ons niet had geopenbaard. Nou, daar gaat het om. En dat is heel de strekking van Romeinen 9 tot en met 11. Hoewel Romeinen 9 tot en met 11 echt maar een deel van het verhaal is, want het spreekt alleen over de oorsprong, om zo te zeggen, van de gemeente en hoe dat in het Oude Testament in de profetieën was aangekondigd. Maar het spreekt niet, Romeinen 9 tot en met 11, spreekt niet over wat de gemeente voor een ding is. Sterker nog, dat lees je in Efeze. Maar als ik een overzicht geef van de Nieuwtestamentische brieven, dan zeg ik ook altijd, nou ja, je hebt de Romeinenbrief, dat is de eerste, en daar krijg je nog wat nadere aanvulling op in Korinthe en Galaten. Maar de Romeinenbrief moet een vervolg hebben, want dat is wat aangegeven wordt in die laatste verse, hem nu die machtige zuten bevestigen alsnog. Wel nu, als je uit de Romeinenbrief gaat en je moet daarna verder, waar gaat het verhaal dan verder, is mijn antwoord altijd in de Efezebrief. Want die begint waar de Romeinenbrief ophield. De Romeinenbrief houdt op met, we zijn met Christus opgewekt en Christus is aan de rechterhand Gods en hij bidt voor ons. En Efeze begint met, wij zijn met Christus opgewekt en we zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is dus het verdere vervolg op het verhaal. En langs de andere kant nog een keer, de Romeinenbrief houdt op, in hoofdstuk 8 bedoel ik, hè. Houdt op in hoofdstuk 8 met Christus is aan de rechterhand Gods en hij bidt voor ons. En het vervolg daarop lees je daarna in de Hebreeënbrief. Hij is aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. En hij bidt voor ons. Als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is wat dan beschreven wordt feitelijk in Romeinen hoofdstuk 8. Alleen Efeze recht het tamelijk rechtuit uit, onder verwijzing naar gewoon letterlijke schriftplaatsen in het Oude Testament. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk is. En de Hebreeënbrief legt het ook uit, maar nu aan de hand van oud-testamentische symboliek. Want het hangt aan dat priesterschap van het Oude Testament. Het Aaronitisch priesterschap en wat er zo al omheen hangt, enzovoort. En Paulus gebruikt dat als basis voor de uiteenzetting, die dan toch weer gewoon inhoudt dat wij niet leven onder oud-testamentische tijd of onder heerschappij van de wet, maar dat wij staan om in de vrijheid of anders onder de genade. En genade is het trefwoord van de Efezebrief. Dat is klassiek hoor, wat ik nu zeg. Genade is het trefwoord. Het komt 12 keer voor in de Efezebrief, weet ik zelfs uit het hoofd. En 12 staat voor heerschappij, dus we gaan het de brief over heerschappij van de genade. En waar gaat Hebreeën over? Over de troon der genade. In Hebreeën 4 en Hebreeën 10. En in het algemeen die troon van het nieuwe verbond en niet van het oude. Het is hetzelfde verhaal, het is dezelfde gedachte, maar op andere basis uiteengezet. Ik vind het prachtig. Ja. Efeze letterlijk en Hebreeën via de Oud-Testamentische symboliek. En alleen al die Hebreeënbrief opent daarmee een sleutel, of is daarmee een sleutel van de Oud-Testamentische symboliek. In elk geval. Er zijn er een paar meer, maar ik denk dat die toch de meest belangrijke zijn. Zie? Maar waar het over gaat is dat onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid niet zomaar iets is, niet zomaar een tussengeschoven periode en verder niks. Integendeel, het is de gewone vervulling van wat in het Oude Testament was vastgelegd. Alleen de essentie van onze bedeling, ja, die is in het Oude Testament niet geopenbaard. Maar wel vastgelegd. En daar gaat het om. En dat is specifiek wat wij alsnog moeten leren en wat Paulus alsnog moest leren en wat iedereen die tot vandaag onder de wet geleefd heeft alsnog moet leren. Hoe het Oude Testament ons spreekt over het Nieuwe Verbond en in bijzondere toepassing daarvan in onze dagen zonder dat het Koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt. Meer daarover de volgende keer, want ja, het is weer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij mogen leven onder die heerschappij van uw genade. Weliswaar in dagen dat u zich verborgen houdt, zoals uw woord dat zegt, maar niettemin gezet met u in de hemel en deelhebbend aan die geestelijke zegeningen die ons deel zijn in Christus. Wij danken u daarom dat wij niet afhankelijk zijn van de wereld om ons heen. En dat we ons daaraan ook niet hoeven te meten of te normeren, maar in tegendeel, dat we onze eiland zelf als voorbeeld hebben en dat wij navolgers van Christus zouden zijn. En daarmee zouden wandelen, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u voor dat grote voorrecht, dat u ons maakt tot koningen en priesters. Dat u ons niet alleen maakt tot uw kinderen, maar daarmee ook tot uw dienstknechten. En maak tot mede-erfgenamen met Christus, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u daarom voor die rijkdom van Christus, zoals uw woord dat formuleert. En dat wij daar delen hebben gekregen en mogen leven in afhankelijkheid van u, in vertrouwen dat u ons leidt naar die bestemming die u voor ons hebt weggelegd. Wij dragen onszelf daarom aan u op, Vader, en vragen u op grond van dit woord, en niet omdat wij het bedacht hebben, weest u ons nabij. Bewaart u ons van de boze en van de duisternis deze eeuw, opdat we mogen wandelen in het licht en onze blik gevestigd mogen houden op onze overste leidsman. Amen.